Hallo, fijn dat je luistert. Welkom bij de Boom Management Podcast. Mijn naam is Eduard van Brakel en vandaag heb ik de gast antropoloog, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur. En ze is ook nog columnist en auteur van het boek Das Gek, Dr. Danielle Brown. Welkom.
Dank je wel.
Ik zeg heel bewust Dr. Danielle Brown, want jij hebt ooit gezegd own your rank en dat is jouw rank. Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, klopt. Dat is grappig. Ik ken best wel veel mensen die zeggen, oh, moet dat naar al die titels? Maar ik ben wel trots op dat antropologie ook echt een wetenschap is. Dat vind ik ook leuk om met mijn vak wetenschap bezig te zijn. Dus ja, ik ben trots op de titel. En tegelijkertijd ben ik me er heel erg van bewust dat titels ook doen alsof intellectuele studies belangrijker zijn dan werk met je handen. En dat vind ik dan weer helemaal niet. Dus nou ja, zoals alles in deze tijd is ook het gebruik van titels best wel weer onderwerp voor gesprek. Maar ik draag hem met trots. Niet eens zozeer om de status, maar meer om mijn enorme liefde voor het vak antropologie. En ik vind het heel fijn dat ik de kans heb gehad en gepakt om daar lang op door te studeren.
Ja, en een prachtige boek over te schrijven.
Ja, precies, ja. Zo is het. Ja, ja. Ja, en dan hoop ik dan van dat naast de luchtige, lichte toon die ik heb, wat ik altijd heel leuk vind als studenten antropologie mijn boeken dan lezen, zeker ook Das Gek, dat ze zeggen, ja, maar ik zie precies welke theoretische onderbouwing eronder ligt. En dat vind ik een groot compliment, dat ik het wel kan staven met gewoon antropologische en filosofische wetenschap.
Ja, ja, we hebben het over Das Gek. Dat is eigenlijk een herziene versie. Eigenlijk bijna een heel nieuw boek is het geworden. Want je had al een Das Gek en dit is de nieuwe Das Gek.
Ja.
Dat zijn allemaal gekke verhalen in. Of eigenlijk hele mooie verhalen. Ik heb nog nooit zoveel vragen gelezen in een boek als in jouw boek. Je gaat aan alles twijfelen. Heb je dat bewust gedaan?
Ja, dat is een verschrikkelijke neiging van antropologen. Ik maak wel eens de flauwe grap tegen studenten. Van, als je antropologie gaat studeren, een derde die blijft ergens in een oerwoud hangen, wordt hoge priester bij de Umbanda. Met een derde gaat het niet zo goed. Die gaat zo twijfelen dat ze uiteindelijk daar mentale ondersteuning bij moeten hebben. En een derde krijgt dat weer een beetje gecontained en die weet uiteindelijk ook wel weer zelf te bedenken wat je zelf van dingen vindt. Maar je wordt wel opgeleid tot meervoudig kijken, anders kijken, ondersteboven hangen, verschillende perspectieven zien. Dus ja, dat is ook wel een beetje inherent aan het vak. Dat klopt. Ja, dus zoveel verhalen en vooral ook inderdaad meer vragen stellen dan met oplossingen of botte statements komen. En ik zeg vaak, als je antropoloog bent, dan ben je vooral een duider. En als je columnist bent, dan vind je ook iets van dingen. Dus dat is soms ook een beetje tegenstrijdig. En als je echt emanciperend werk wil doen, voor welke groep dan ook, ja, dan moet je jezelf activist noemen en geen antropoloog.
Ja, veel antropologen zijn een beetje activistisch, maar misschien komen we er later nog op. Wat mij opvalt aan jouw boek is ook, je beschrijft het zelf ook, je zoekt een radicale nuance. Je geeft, dit is duiden. Je beschrijft in die cultuur doen ze het zo en daar doen we het zo.
Ja.
En dan blijft het eigenlijk, dan lees je dat, denk ik, ja, daar doen ze het zo. En dan komen er allemaal vragen daarna die dat toch meer helpen duiden.
Ja.
Hoe word je zo radicaal genuanceerd?
Ja, voor mij is dat toch echt wel door heel veel te reizen. Door heel veel te reizen zie je dat wat jij doet en hebt bedacht dat de juiste manier van leven is, of van met elkaar omgaan, of van een mening hebben, ja, dat dat toch wel best wel op toevalligheid is gebaseerd op welke plek je in de wieg bent gegooid. In welk gezin, in welke sociale klasse, op welke plek op de aarde. En ik ben me er door mijn reizen heel erg van bewust dat als ik in India was geboren, of in een Afrikaans land, of in Spanje, dat ik waarschijnlijk andere dingen had gevonden, of in een ander type gezin, of met een ander inkomen. Dan had ik waarschijnlijk andere dingen gevonden. En dat maakt mij altijd een beetje dankbaar dat ik mijn eigen mening mag hebben en in een land woon waar ik mijn eigen mening mag hebben. En ook wel nederig ten opzichte van mezelf en andere mensen met sterke meningen. En natuurlijk is het zo dat als ik columns schrijf, ja, dan neem ik soms wel duidelijk een maatschappelijk standpunt in. En dat ik was vroeger bang dat mensen het niet zouden snappen, dat ik als antropoloog meer duid en als columnist meer ergens iets van vind. Maar dat gaat eigenlijk best oké naast elkaar. Als je maar zegt wanneer het een en het ander doet. En voor mij is radicale nuance, dat bestaat ook uit dat je mag zeggen dat je iets gek vindt. Alleen vervolgens heb je ook ja, hebben we de hersenen meegekregen en even van verlichting om in te zien dat dat een mening is en niet een feit.
Ja, maar het is contextafhankelijk gek zijn. Of gek, ja. Iets gek vinden bedoel ik, sorry. Iets gek vinden is heel contextafhankelijk.
Is heel contextafhankelijk. En dat wil niet zeggen dat je het niet mag vinden. Dat wordt wel eens verward. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar als je dan niks meer gek mag vinden. En dan zeg ik altijd, ja, maar ho, je mag dingen hartstikke gek vinden. Als je maar snapt dat dat een optelsom is van wat de ander doet en hoe jij daarnaar kijkt. Dan mag je het nog steeds gek vinden. Maar het begint wel bij snappen dat wat je gek vindt, enorm gekleurd is door je eigen bril en opvattingen en patronen die je van vroeger of van het land waarin je woont hebt meegekregen.
Ja, want wanneer is dan iets gek en wanneer is het te gek?
Ja, dat is een prachtige vraag. Hè? En
voor mij heb ik hem gewoon uit je boek overgenomen, denk ik. Hoor.
Ja,
ik
vermoed dat je het gesteld hebt. Over, hè? Ja. En dat is een beetje de strijd ook tussen cultuurrelativisme en absolutisme, zeg je dat dan met een mooi woord. Kijk, het is natuurlijk zo dat je kunt heel makkelijk zeggen, nou ja, ik bepaal zelf wel wat ik gek vind en wat ik doe. Alleen, er komt altijd een punt dat mijn vrijheid die van een ander gaat overschaduwen. En dan gaan we elkaar natuurlijk vaak uitmaken voor, ja, wat jij doet is gek en daar heb ik last van. Dat vind ik vervelend. Dus je kunt alleen maar jezelf zijn of je eigen identiteit beleven of je eigen cultuur uiten op het moment dat je dan een ander niet meer schaadt. En op het moment dat het wel zo is, dat je elkaar tegenkomt in, ja, ik wil doen wat ik wil en jij wil doen wat jij wil. Of dat nou om religie gaat, of om gedrag, of om schreeuwen op straat. Ja, dan komt er een moment dat je daar ook grenzen in moet stellen. En dat het toch zo is dat we zeggen van, ja, ik snap wel dat jij dat wil doen. Maar we hebben toch met elkaar hier de afspraak. In dit dorp, of op deze school, of op deze gang van je organisatie, of in dit huis. Dat er bepaalde regels zijn waar het toch fijn is om je aan te houden. En dan noemen we alles wat er buiten valt, noemen we gek.
Ja.
Dus te gek is vooral als je zelf of anderen er last van hebben. En dan kom je natuurlijk ook op, wanneer ben je zo gek dat je naar de psychiater moet? Nou ja, als je er zelf heel veel last van hebt, of de mensen om je heen, dan ben je te gek.
Dan ben je te gek, ja.
Of als je anderen pijn doet, of dood maakt, of oorlog voert, hè, dan bijt de vrijheid van de een die van de ander.
Ja. Ja, dat vind ik ook iets in heel lastig. Iets wat ook in jouw boek ter sprake komt, dat de inclusiviteit, wie past zich aan wie? En ik vind dat altijd een beetje, dat vind ik inderdaad een heel lastig concept. Van wie past zich wanneer aan wie en wie bepaalt dat dan? En soms moet er heel veel stemmen horen. Maar ja, ik wil eigenlijk sommige stemmen, eigenlijk, ik weet dat ze er zijn, maar ik wil eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Hoe ga je daarmee om?
Ja, zo herkenbaar. En ik zeg altijd, je wordt eigenlijk vanaf jongs af aan word je een soort van in de wieg gegooid met een duivels dilemma. En dat duivels dilemma is, wees jezelf en pas je aan.
Dat dus is echt, ja.
Dat is voor mij de kern. Dat het is heel fijn om jezelf te kunnen zijn. Maar als je alleen maar jezelf bent, dan word je heel eenzaam. Hoor je niet meer bij de groep. En als je alleen maar jezelf opoffert voor de groep, dan hoor je heel erg bij de groep. Maar dan verdwijnt je eigen, wie jij zelf als persoon bent of wilt zijn. Dus, en ik denk dat je in verschillende periodes in je leven en ook in een cultuur, in een land, dat het accent ergens anders ligt. Dus het is een beetje een lemniscaatbeweging. Je gaat een beetje van wees jezelf, pas je aan, wees jezelf, pas je aan. Op verschillende fases in je leven. En ik herken heel goed wat je zegt, dat je van sommige dingen zegt, ja, maar dat wil ik gewoon niet. Dat wil ik niet in mijn land, dat wil ik niet in mijn buurt. Ik wil niet dat je zo met me omgaat. En
of in je organisatie.
Of in je organisatie, ja, nou, dit kan niet en zo doen we dat niet. Of ja, leuk dat je 's nachts wil werken, maar hier zijn de balies overdag open. Dus dat gaat hem niet worden. En dus het is altijd ook een onderhandeling over wie bepaalt dan wat we hier toch met elkaar doen.
Ja.
Dus van mij mag je nog steeds heel erg zeggen, ja, maar dat vind ik gek. Of dat vind ik heel onhandig. Of zelfs dat vind ik afkeurenswaardig of gevaarlijk of kwalijk.
Ook in organisaties moet je dat kunnen zeggen. Of eigenlijk altijd.
Ja, ik denk het wel. Kijk, in organisaties, ik zeker moet je dat ook kunnen zeggen. En er is natuurlijk nu een enorme accent op diversiteit en inclusie. En dat is mooi, want daar hebben we iets in te winnen wat we heel lang hebben laten liggen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we daar hard aan werken. En tegelijkertijd is het ook zo dat we ook weten dat gemengde teams helemaal niet altijd het beste zijn. Dus het kan zijn dat je zegt, ja, maar in deze start-up fase van mijn bedrijf of in deze branche ja, streef ik wel naar inclusie en diversiteit. Maar we hebben hier eisen die we zo belangrijk vinden, dat sommige dingen niet kunnen. En ik pleit er altijd enorm voor om daar heel open en eerlijk in te zijn. Dan is het vaak, krijg je eigenlijk heel veel diversiteit, want dat is gek gedoe. Als je doet of je dingen niet gek vindt en voor alles en iedereen open staat en dat het eigenlijk stiekem niet zo is, dan wordt het een beetje ranzig en onder de tafel.
Ja, we willen geen ranzigheid, zeker niet onder de tafel natuurlijk.
Nee. We hebben allemaal wel dingen waarvan je echt zegt, ja, maar dan wil ik hier niet meer werken. Of daar moet ik paal en perk aan stellen. Weet je, ik was laatst in een organisatie na COVID. In COVID-tijd konden we natuurlijk heel mooi ons eigen werkritme bepalen, want iedereen thuis zat in beroepen die je thuis kunt doen. En ik kwam in een team waar de teamleider zei, we hebben op woensdagochtend gewoon weer werkoverleg. En daar zei iemand, hè, dat kan niet, want op woensdagochtend heb ik yoga. En ja, dan is een beetje de vraag. Ik zie heel veel handelingsverlegen leiders op een moment die dan niet durven te zeggen, ja, maar wij hebben hier de afspraak met elkaar dat we op woensdagochtend werkoverleg hebben. Dus dan moet je een andere tijd voor je yoga gaan verzinnen. En tegelijkertijd helpt het natuurlijk wel om te erkennen dat in COVID-tijd dat prima was. Dat ieder zijn eigen ritme deed en dat je ging sporten en werken wanneer jou dat uitkwam. Maar nu is het weer een andere tijd. En dat moet je wel kunnen zeggen.
Ja, je hebt ook een vaak, nee, niet vaak. Sommige mensen een beeld met antropologen die een beetje los van de werkelijkheid en alles moet maar kunnen. Maar je staat ook heel realistisch met dit soort dingen. Ja, het is nou een andere tijd, dus het moet gewoon anders.
Ja, zeker. En kijk, antropologie is ontstaan in eigenlijk als reactie ook wel op de koloniale tijd. Dus dat had ook wel een activistisch karakter. Dat vind ik ook een mooie, om die geschiedenis in ogenschouw te nemen. We hadden koloniale tijd. Er kwamen wetenschappers mee om in de tropen planten en dieren in kaart te brengen. En toen kwamen er ook wetenschappers mee, wat we toen nog geen antropologen noemden, maar later wel. Die gingen mensen bestuderen. En het waren eigenlijk de eerste antropologen die zeiden, hey, misschien hebben die mensen die daar werken op die plantages en die dorpen, hebben die ook wel echt gevoel. He, dat klinkt nu belachelijk, dat we daar überhaupt ooit over hebben getwijfeld. Maar toen was dat spectaculair. En misschien hebben ze zelfs wel een cultuur zoals wij. En sterker nog, wellicht is die even waardevol als onze cultuur. En daarmee zijn antropologen eigenlijk altijd stem geweest van mensen die hun stem niet is gehoord. En dat is in organisaties vaak ook zo, dat antropologen vaak gaan kijken wat leeft er nou echt op de werkvloer. En daarmee is het wel een beetje zo dat antropologie vaak wordt verbonden aan opkomen voor onderdrukte groepen. Dus dat zit in die geschiedenis. Ik denk dat in de huidige antropologie, en daarmee was in de jaren 70 antropologie ook heel erg marxistisch gekleurd. Dus veel mensen zeggen nu nog, ja, dat is een enorme marxistisch linkse studie. Ik denk dat in de huidige tijd dat antropologie echt gaat over, nog steeds over verschillende stemmen horen, maar dat kan dus alles zijn. En ik waarschuw mensen die ik opleid vaak, blijf niet hangen in dat je altijd alleen maar searching down doet, maar durf je ook searching up te doen. Dus durf je ook naar de directie van een hele grote profitbedrijf te gaan om te kijken wat daar voor cultuur leeft. En eigenlijk is antropologie gaat over wat groepen mensen met elkaar doen. En dat kan elke groep zijn. En ik vind bijvoorbeeld werk van mijn collega Joris Luijendijk heel mooi, die onderzoek heeft gedaan naar waarom stemmen mensen op nieuwrechtse partijen of op de PVV. En dat vroeger zou dat ondenkbaar zijn geweest voor antropologen om dat te doen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat antropologie grenzeloos is en blijft in haar nieuwsgierigheid en zich niet zelf in een hokje laat duwen.
Nee, en in die zin ook zonder oordeel of ook radicaal genuanceerd naar alle bewegingen. Kijk links of je naar de politiek, kijk links of rechts.
Absoluut.
In organisaties, die directie die misschien wel een hele andere cultuur heeft dan de mannen en vrouwen aan de werkbank.
Zeker. En de cultuur van de Rotary is even interessant als de cultuur op de voetbalclub of van een migrantenpopulatie in Haiti of in Amerika. Dat is even interessant.
Alleen er is niks beter dan een andere.
Nee. Cultuur heeft altijd waarde in zichzelf. En het gaat pas mis als culturen botsen. En als je verschillende culturen, dat zien we natuurlijk ook in de multiculturele samenleving, waar het misgaat is als de culturele uiting van de een storend is voor de ander die een ander cultureel kader heeft. Dan wordt het lastig als jij wilt uitspreken over homoseksualiteit vanuit geloof of juist vanuit een emancipatiebeweging. Ja, dan kun je botsende meningen en belangen hebben. En dan krijg je cultuurstrijd of verhalenstrijd. En dan gaat, ja, dan gaat de strijd eigenlijk over wie bepaalt hier dan wat normaal is. En wanneer je afwijkt of wanneer je te gek bent.
Ja, ik heb zelf altijd de mening. Als je zegt, ik mag iets niet vanwege mijn geloof of vanwege mijn overtuiging, dan vind ik dat goed. Maar als ik iets niet mag vanwege jouw overtuiging, dan vind ik het altijd een probleem worden, een klein beetje. Maar tegelijkertijd kan je die cirkel weer omdraaien. Van waarom de een wel en de ander niet?
Nou ja, dat heb ik precies hetzelfde. Kijk, ik ben zelf heel erg van leven en laten leven.
Ja.
Maar ik ben er eigenlijk door mijn antropologie en door het schrijven van dit boek ook wel weer opnieuw me heel erg bewust van dat vrijheidsdenken van zolang je een ander niet schaadt, is het oké wat je doet. Ja, dat ook wel een heel westers perspectief is.
Ja.
Dus kijk, als jij en westers en ook wel humanistisch en areligieus perspectief, als jij op bent gegroeid in een godsdienst, of dat nou christelijk is, of hindoeïstisch, of moslim, hè, als jij of orthodox jood, als je dat bent, dan vind je misschien ook dat een ander niet mag doen wat hij of zij doet. En dan heb je misschien ook wel vanuit je geloof een bekeringsdrang. Dus dan, dat is een heel ander perspectief. Dan wil je, of dan moet je, een ander erop wijzen dat de keuze die hij of zij privé maakt slecht is. Ik vind dat je daar niet mee moet bemoeien, als Danielle. Maar als antropoloog of schrijver van dat is gek, kan ik wel zien, ja, dat ik daarmee in feite mijn vrijheid, individualistische, humanistische, religieuze mening ook wel weer aan een ander opleg.
Ja, dus, dat is een beetje een paradox.
Een paradox. Het is niet makkelijk samenleven. Nee.
Ik vond het zo mooi in jouw boek, als ik van die dingen. Je bent op reis geweest in India en daar heb je ook een heel stuk over geschreven. Dan schrijf je, je schrijft niet alleen over organisatie, maar over de hele wereld. Het is veel meer ook het persoonlijk leven van mensen hoe dingen invloed hebben. En dat vond ik zo mooi, dat ging het over de huwelijken. En dan, die zijn daar allemaal of in veel al gearrangeerde huwelijken. En dat vind ik helemaal normaal, zeggen ze. Want ja, die huwelijken van, als het vrije keuze is, dan eindigt het toch maar in een scheiding. En denk ik, daar heb ik echt nog nooit zo over gedacht. Dan moet ik er zo om lachen. En denk ik, ja, zo zit het wel in elkaar. En zo heb je zoveel van die voorbeelden over een fusie. Fuseren van bedrijven is net als onder andere om een bruidsschat. Hoe leer je dat soort dingen te herkennen? Dat soort patronen eigenlijk. Daar heb je ook een boek over geschreven. Weet je, patronen volgens
mij? Ja, klopt. Ja, dat is voor mij echt wel de wetenschap en ook de ambacht van antropologie. En dat vind ik heel leuk om. Ik doe veel, dat heet dan met een mooi woord, symmetrische antropologie. Dus inderdaad, als ik door India loop, dan ben ik ook overweldigd. Dan denk ik, oh, wat is dit een bizarre samenleving. Ben ik ook geschokt door armoede en door inderdaad ongelijkheid, door man-vrouw verhouding. Vind ik echt heel veel van gearrangeerde huwelijken. En de kunst is om dan te kijken, eigenlijk twee dingen. Van ja, wat is de interne logica? Dus waarom is het in deze samenleving toch logisch dat ze kiezen voor gearrangeerde huwelijken? Wat is daar de schoonheid van, naast alle bedenkingen die ik erbij heb? Of wat is hun eigen interne logica? En het is ook interessant om te kijken, hoe doen wij dat? En wat ik bijvoorbeeld in het artikel over India heb geschreven, is dat heel veel mensen nu ook weer, als ik dan dat artikel post, en dan komt er gelijk iemand die dan zegt, hoe kan je het kastenstelsel verheerlijken? Nou, ten eerste doe ik dat denk ik niet, want ik denk dat ik heel goed schrijf, dat ik dat ook heel problematisch vind. Maar wat ik wel probeer te doen, is toch in mensen hun schoenen te gaan staan, of in een cultuur zijn schoenen te gaan staan, te kijken wat is er goed aan, of wat is er bijzonder aan. En dan zie je dat bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk ook enorm veel klassensegregatie is. En er ontzettend veel, dat hebben we in de verkiezingsuitslag gezien, ontzettend onvrede is met wie eigenlijk aan de touwtjes trekt in Nederland. En mensen die zich echt niet gezien en gehoord voelen, ook niet door de NPO of op radio en tv, zich niet vertegenwoordigd zien. En in India is dat allemaal gewoon klip en klaar en duidelijk. Weet je, als je gewoon niet tot de hoogste kasten behoort, heb je minder in te brengen. En dan kan je zeggen, dat is heel ruw. En dat is heel naar en daarmee houdt hij in stand. Ja, dat is waar. En wij doen het dus heel erg stiekem. En dan kan je er ook niet tegen verweren en het er niet over hebben. Dus ik vind zelf dat door zo erg naar een andere cultuur te kijken, je ook minder, niet minder trots, want ik ben heel trots op Nederlandse cultuur, maar misschien wel dat je minder het idee hebt dat jij de volledige waarheid in pacht hebt. En dat is inderdaad, ik vind het wel leuk dat je dat zegt, het is moeilijk. Het is een soort vaardigheid, het is een soort spier die je kunt trainen om radicaal genuanceerd te kijken. En voor mij, ik maak altijd een rijtje. Ik zeg altijd, het begint met radicaal realistisch zijn. Eerst echt zeggen, nou vind ik echt heel belachelijk. Ik vind het echt heel naar wat ik zie in India. En vervolgens de radicale nuance te pakken en te zeggen, oké, maar hoe doen wij dat dan? En doen wij het dan zoveel beter? Of wat is hier goed aan? Dus daar eigenlijk die emotie opzij te zetten en die prefrontale cortex die we hebben gekregen en die honderden eeuwen van verlichting, die zijn werk te laten doen. En tot slot is er ook nog zoiets als radicaal handelen. Soms moet je, als je samenleeft, ik ben de schooldirecteur, moet je wel keuzes maken. Moet je wel zeggen, ja, maar zo doen wij dat hier. En we plakken even geen stickers over het Midden-Oosten conflict van welke kant dan ook op de spiegels, want er wordt een zootje op onze school. Dus soms moet je gewoon iets besluiten, omdat dat een goed idee is om samen te leven. En wat ik veel zie, is dat mensen gelijk overstappen naar radicale nuance en dan niet mogen zeggen van zichzelf, wat jij nu zo mooi doet eigenlijk, ja, maar gearrangeerd huwelijk vind ik toch wel gek, of zou ik toch niet willen. En als je die stap overslaat, ja, dan gaat er eigenlijk zoveel, wordt het zo krampachtig, dat mensen dan ook zeggen, nou, nu wil ik er ook helemaal niks meer van weten, van al de diversiteitsgedoe. En daar win je niks mee.
Ja. Het is een beetje, het lijkt als op je zegt, ik begrijp waarom je iets doet. Ik keur het vanuit mijn dingen niet goed, maar ik begrijp wel waarom jij iets doet.
Ja.
Dat is een beetje. Ja. Begrijpen is niet hetzelfde als begrip hebben voor is niet hetzelfde als goedkeuren van.
Precies. En je kan nog steeds besluiten dat je zelf anders wilt leven. En ja, je kunt ook zelfs besluiten dat je niet wil dat iets op jouw school of in je straat of in je organisatie of in je land gebeurt. Dat je zegt dat ik snap. Ik begrijp heel goed dat als jij in een dorpje in Ethiopië woont, dat vrouwenbesnijdenis tot je cultuur hoort. Maar dat gaan we hier dus niet doen. En als je het wel doet, heb je problemen met justitie. En dus het begrip hebben wil nog niet zeggen dat je het ook toestaat of een goed idee vindt.
Ja, ja. Ook zo'n mooi hoofdstuk in je boek. Gaan we gewoon even van de hak op de tak. Ga ik gewoon, want ik heb heel je boek zitten. Ontzielde organisaties. En dan beschrijf je over een slachthuis, hoe het daar werkt, in hoe iets helemaal in hokjes wordt opgedeeld, zodat eigenlijk niemand echt meer een beest doodmaakt. Behalve dan een paar mensen, maar die werken dan maar heel kort elke keer.
Ja. En,
maar dan denk ik, heb jij wel eens een organisatie ontzield, per ongeluk?
Oh ja, ik denk dat we het allemaal doen. En dat is ook wel mijn doel met Dat is gek, dat ik eigenlijk wil laten zien dat we heel snel oordeel hebben over alles wat helemaal fout is in deze wereld, en misstanden, wat niet kan. Terwijl de grootste gekte, ik heb een heel een deel in het boek gewijd aan ontzielde organisaties, een ontzielde samenleving. Want daar zit voor mij de echte gekte. De echte gekte zit in dat we het samen of de verbinding hebben losgelaten, mensen, processen in stukjes hebben gehakt. En dus op het moment, ik ben zelf directeur van een asielzoekerscentrum geweest en ik denk dat in elke grote fabrieksmatig aangedreven organisatie je wel beslissingen neemt die goed zijn omdat het anders een zootje wordt, maar die voor individuen heel erg slecht kunnen zijn. Dus ik denk dat iedereen die werkt in het publiek domein of op een school wel eens thuis is gekomen met, ja, heb ik deze leerling of deze persoon of deze bewoner van mijn asielzoekerscentrum of een bejaarde met dementie in de zorg, heb ik die nu echt recht gedaan? Of heb ik het systeem en de procedures laten overheersen? En ik denk dat we, als iedereen zichzelf eerlijk aankijkt, dat we soms ook dingen doen omdat de computer het zegt. Of het leerlingvolgsysteem of het zorgsysteem. En dat is logisch, want daar zitten ook goede dingen aan. Daardoor kunnen we dingen regelen op grote schaal. Maar het is soms verdrietig voor individuen. Ja. En daar kan je wel van wakker liggen. Ik wel, in ieder geval.
Ja, ik ook. En dan vraag ik me altijd af, wat kun je dan doen om zo'n organisatie de ziel terug te geven? Als je hem kan ontzielen, kan je hem ook weer bezielen.
Zeker. Nou ja, daar geef ik inderdaad wel wat hints en tips voor. Voor zorg dat je processen aan elkaar knoopt. Hè. En dat gebeurt ook wel veel nu in de zorg. Dat je bijvoorbeeld zorgpaden maakt waarbij als iemand zijn heup breekt. Maar ja, die is stokoud en het hart doet het ook niet meer goed. Dat je echt moet afvragen of je er nog een nieuwe heup in gaat zetten of niet. Of die ellende van mensen die pacemakers krijgen. Die eigenlijk gewoon wel klaar zijn met hun leven. En ik denk dat het mooi is om... echt weer te kijken, ieder op zijn eigen kleine domeintje in een baan of in een organisatie. God, wat kan jij doen, zelf, persoonlijk, om weer mensen bij hun naam te noemen? Te kijken waar je, als mensen zeggen, kan niet, want de procedure of het systeem, dat je echt blijft vragen, van wie kan dat niet, waarom kan dat niet, wat als we het wel doen? Dus dat je mensen echt ook... zeker professionals, weer handelingsvrijheid geeft en ook zelf pakt. We werken, zeker in onderwijs, in zorg, werken met hartstikke goed opgeleide professionals. En geef ze alsjeblieft zoveel mogelijk hun autonomie terug. Want meestal willen mensen die met andere mensen werken het beste voor ze.
We zijn er niet op uit om elkaar kapot te maken. Nee, bij de meeste mensen worden
meeste
niet zo wakker.
De meeste mensen willen echt het goede doen. En ik vind bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, hè, van ontzielde organisaties. Ik kwam een keer in een zorginstelling. Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En die had een hele mooie tuin. En daar liepen mensen echt ontzettend graag in. Waren echt heel graag buiten. Alleen in die tuin was een groepje jongeren uit de buurt. Die stonden af en toe sigaretjes te roken. Dus er lagen peukjes op de grond. En... het was wel eens gebeurd dat mensen die peukjes opaten. En er was ook een keer iemand in een peukje gestikt. Dat was 10 jaar geleden. En nu was het eigenlijk al 10 jaar zo dat mensen alleen maar onder begeleiding naar buiten mochten. Personele schaarste, dus natuurlijk veel minder. Om het risico niet te nemen dat iemand een keer in een peukje stikte. Dus er werden eigenlijk generaties bewoners die daar woonden, nou, mochten minder naar buiten. En dat vind ik dan hele interessante gesprekken waar ik graag aan bijdraag om te voeren. Van ja, wie is er eigenlijk gek? Zijn we gek geworden omdat we zo weinig risico willen nemen dat iemand dat het misschien een keer misgaat met een peuk? Rechtvaardigt dat je mensen eigenlijk het plezier van buiten zijn in zo'n tuin ontneemt? En wat kies je nou echt voor? Ben je nou bang voor je verzekeraar? Of kies je voor de mensen die bij je wonen? En wat ik vind dat ik te doen heb, is door mijn boeken en door als ik organisaties begeleid, om echt heel eerlijk dat gesprek te voeren. En ik denk dat je een organisatie weer bezielt als je ook durft het risico te nemen. En dat is precies wat je zegt. De meeste mensen en de meeste professionals willen het beste en durven dat risico wel te nemen. Maar de verzekeringsmaatschappij niet. En naar wie luister je dan?
Ja, want eigenlijk willen mensen elkaar verdragen. Heb ik jou wel eens horen zeggen en zien schrijven. Ja.
En dat is een heel mooi woord,
hè? Dat is een heel mooi woord. Verdragen, maar je kan ook, jij legt de klemtoon duidelijk anders. Verdragen.
Ja, mensen willen elkaar liever verder dragen dan klein houden. Ja. Ja, maar dan moet je elkaar dus wel verdragen om elkaar verder te dragen.
Ja, en af en toe een risicootje nemen.
En af en toe een risico nemen, dat je wel eens op je kop krijgt. Ja.
Ja. Dan beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan dan niet hebt gedaan, denk ik dan.
Denk als je ze bewust hebt gedaan en met open vizier en misschien ook nog een collega hebt geconsulteerd, dat er eigenlijk best heel veel kan, waarvan we zeggen dat het niet kan.
Ja, ja, vaak wel, vaak wel.
En dat zie je natuurlijk in alle grote dingen die nu ook zo politiek hot items zijn. Dat hebben we natuurlijk in de toeslagenaffaire gezien, in de gaswinning Groningen. Dat als we uitgaan van wantrouwen en van mensen in stukjes hakken en als nummers zien, ja, dan gaat het mis.
Ja, ja. In je boek benoem je ook wel wat van die roze olifanten. Heb je het over? Die staan, even kijken, ik heb het opgeschreven. De roze olifant staat tussen ons en het probleem in van iets. En je benoemt dan dingen als seksueel grensoverschrijdend gedrag, oorlog, vrede en migratie, coronapandemie. Hoe bedoel je dan, hoe zie jij die roze olifanten in dat soort grote problemen waarin heel veel mensen zie je wel niet gehoord zijn of alleen weer doorslaan op in emoties en gedoe? En
ja, roze olifanten is een Een geweldige term die ik met een collega, Esther van Venema, heb geplot ook op een event waar we dat alles in het roze hebben gekleurd en zo. Een roze olifant eigenlijk, een roze olifant in de kamer is eigenlijk een beetje een samenvoegsel van de elephant in the room. Hè? Dus er is iets wat een taboe is waar we het maar niet over hebben. En roze olifanten, datgene waar je, als je zegt denk niet aan een roze olifant, nou dan denk je er de hele dag aan. Hè? Zo ja. Dat. En als je dat samenvoegt, dan zijn roze olifanten staat voor mij voor iets wat eigenlijk afleidt van het echte probleem. Dus we zijn ontzettend bezig over MeToo-affaires te praten en allerlei protocollen. En hè, iedereen, nou ja, ik kom echt hele bijzondere dingen tegen. Bijvoorbeeld dat doorgrensoverschrijdend gedrag. Hè, het heeft altijd echt een reële oorzaak. In sommige organisaties mensen alleen nog maar gesprekken met hun leidinggevende mogen voeren met de deur open. Dan denk ik, hoe dan? Hoe heb je dan een goed vertrouwelijk gesprek? En de roze olifant is eigenlijk een dieperliggend probleem. En het dieperliggend probleem waar we het natuurlijk niet over willen hebben is, ja, hoe ga je om met macht op de werkvloer? En hoe ga je om met man-vrouw verschillen? Zijn er man-vrouw verschillen? Wordt er geflirt? En als je het daar niet over hebt en alleen maar zegt, oh ja, we doen helemaal niet meer aan intimiteit, of we mogen helemaal geen grappen meer maken. Ja, dat is een soort quick fix. Maar daarmee is de roze olifant niet weg. En de roze olifant is dat mensen op werkvloeren nu eenmaal macht uitoefenen en met elkaar flirten. En je kunt pas dat goed onder ogen zien als je de roze olifant benoemt en niet in de protocollen en procedures duikt. En dat is wat ik op heel veel onderwerpen mensen zie doen. En zeker in organisaties, maar ook in de samenleving.
Ja, ja, maar je hebt het over, hè, over intimiteit en over relaties. Ik proef ook een beetje uit jouw boek dat je hebt in je beschouwingen, door corona zijn mensen zich, we zijn wat kwijtgeraakt in ons gedrag. Mensen weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen.
Zeker. Ja, dat is ook zo'n roze olifant. Hè? Dus aandacht, je kunt eigenlijk aandacht, bij heel dat, veel maatschappelijke thema's lopen er roze olifanten. Ja, ik denk dat de roze olifant na corona is dat we niet meer weten hoe we ons moeten verhouden. En dat wordt heel duidelijk als je schooldirecteuren spreekt. Ik werk veel in en voor het onderwijs. Ja, die zeggen, we hebben nog steeds een generatie leerlingen die loopt te duwen en te trekken in de gang aan elkaar en snel conflictjes heeft, soms zelf tot steekpartijen aan toe. Omdat ze eigenlijk gewoon in belangrijke ontwikkelingsjaren niet hebben geleerd hoe je een beetje normaal door de gang loopt en dat het niet zo erg is als iemand een keer tegen je schouder botst. Dus het is heel ontvlambaar. Dus we hebben echt, we hebben ook gezegd, hè, de werk moet het kantoor uit, kantoren opgedoekt. Terwijl ja, ik denk echt nog steeds dat fysiek contact en elkaar zien ook. Hè. We zitten hier nu in jullie mooie kantoorpand. Ja, het is gewoon belangrijk om mensen tegen te komen. Dat is echt, dat is een soort biologische oerbehoefte die we niet weg kunnen organiseren. Het was natuurlijk hartstikke fantastisch dat we in COVID-tijd toch konden doorwerken door alle prachtige online mogelijkheden. Daar heb ik zelf ook heel veel gebruik van gemaakt. Maar we moeten niet denken dat dat normaal is. Normaal is dat mensen elkaar zien, horen, ruiken, voelen, grappen maken, scheetkussens op de stoel van je collega leggen, flauwe feestjes vieren, ruzie maken, roddelen bij het koffiezetapparaat. Ja, dat is gewoon wat mensen maakt.
Maar dat is wel de reden wat ik naar kantoor. Als ik naar kantoor kom, ik werk een paar dagen per week thuis en ik kom 2 dagen in de week naar kantoor.
Ja.
En ook om zo'n podcast op te nemen of om interviews te doen. Ik heb ook heel veel digitale interviews gedaan en die zijn toch, vind ik, allemaal minder goed dan wanneer ik fysiek iemand interviewen. Dat is toch prettiger. En met collega's ook. Ja. Ik weet gewoon, als ik woensdag kom ik naar kantoor, dan krijg ik veel minder gedaan dan wanneer ik thuis werk, maar ik heb wel meer een gezellige dag gehad. En iedereen vindt het ook wel weer leuk.
Absoluut. En het is echt belangrijk dat we dat blijven doen en erkennen. Dat er iets groters is dan alleen maar de inhoud van je werk. Er is ook nog zoiets als de spelende mens en de betekenisgevende mens. En je moet elkaar kunnen troosten. En ik word soms ook heel boos als mensen, als ik dit zeg, want dit is echt wel een stokpaardje van me, hè, als je het hebt over bezielde organisaties houden. Dan zeggen mensen, ja, maar het geldt alleen voor extroverte mensen. Introverte mensen vinden het heel lekker om thuis te werken. En bovendien kan het zo goed regelen privé met de kindjes. En ja, dat is allemaal wel waar. En dat geloof ik ook. Ik werk ook best veel thuis. Alleen je hebt ook jonge collega's die gewoon ingewerkt willen worden. En die ook recht hebben op collegialiteit zoals jij en ik dat ooit hebben gehad. Dus ik vind het soms ook gewoon zeker van zeg maar even de 40, 50 plus generatie, niet zo sociaal om te zeggen dat thuiswerken zo lekker is. Want die collega van 25 heeft net zoveel recht op goede gesprekken en een mentor en tegen iemand opkijken als jij en ik dat hebben gehad.
Ja.
Je bent er niet alleen voor jezelf, je bent er ook voor het collectief.
Dat is een beetje, aandacht is het nieuwe goud, heb ik ook van jou geleerd volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dat we elkaar gewoon weer aandacht geven.
Een kreet die ik al heel lang gebruik. En ik geloof echt dat we in onze tijd van, we kunnen straks fantastische dingen met robotisering, informatisering, globalisering, digitalisering. Maar ik denk dat de organisatie die er lukt om aandacht te genereren en te maken en te houden. Ja, dat die gaan scoren. Die halen de beste medewerkers van de markt. Die zijn het meest vriendelijk tegen collega's, patiënten, burgers, leerlingen. Ja, die gaan het maken. Dus aandacht is het nieuwe goud wat eigenlijk al even oud is. En we weten het, alleen we moeten het echt niet vergeten.
Nee, en dan kan je een prachtige vraag aan iedereen stellen. Hoe is het om jou te zijn? Dat is zo'n mooie vraag. Die komt ook in je boek voor. En die heb ik ook in een interview gesteld. Ja. En dan denk ik van, hoe is het dan om jou te zijn?
Om mij te zijn? Ja. Om Danielle te zijn? Meestal heel erg leuk. Soms niet. Ik heb een druk hoofd wat af en toe opspeelt en dan is het te druk. Daardoor kan ik ook hele mooie dingen doen. Ik heb hele lieve mensen om me heen. Ik ben heel dankbaar dat ik in een toch nog steeds goed welvarend georganiseerd land als Nederland ben geboren en opgegroeid. Het is heel leuk om goed in je vak te zijn, om mooie boeken te kunnen maken. Ik heb hele lieve mensen om me heen, familie, vrienden. Dus ja, het is heel fijn om mij te zijn. En soms is het lastig. En wat ik laatst ook in het interview bij jullie zei, is waar ik soms wel eens verdrietig van word, is dat mensen denken, want het is zeker leuk om mij te zijn. Dus mensen zeggen ook wel eens, oh, je bent zo succesvol en je boeken worden goed gelezen. Je doet prachtig werk en groot bereik op impact op social media. Ik zeg, ja, het is wel leuk om mij te zijn, maar het is niet makkelijk om mij te zijn. En ik heb zeker in het leven flink moeten vechten. Zowel vanwege toch een achtergrond van ouders die niet hadden gestudeerd. Ik ben echt zo'n eerste generatie student. Ik zie eruit als hockeymeisje, ben het niet. En mijn vader gevlucht ook uit Oost-Europa. Ik heb flink wat moeten bevechten, ook met mijn eigen drukke hoofd. Dus het is heel leuk om mij te zijn, maar ik heb het zeker niet cadeau gekregen. En dat vind ik eigenlijk nu ik ouder word steeds belangrijk om te benadrukken. Dat, dat iedereen zo zijn eigen das gek bagage heeft, ook ik.
Ja, dat is gek. En dat is helemaal niet gek, want iedereen heeft bagage. Iedereen heeft zijn.
Nee,
dat is eigenlijk iets wat dat niet gek is, eigenlijk.
Daarom moeten we vragen aan een ander: hoe is het om jou te zijn? Omdat je nooit.
Maar het is zo'n mooie vraag.
Buitenkant kan. Ja, dat is zo'n mooie vraag. Ja. Dus ik zeg ook altijd: als je het echt niet meer weet met diversiteit op je werkvloer, of het is één grote pan, of het is gepolariseerd en iedereen heeft ruzie, of in een talkshow, vraag gewoon even: hey, hoe is het om jou te zijn? En ik denk als we dat iets vaker ook op. In de media zouden doen, dat het debat verstomt en de gesprekken interessanter worden.
Ja, en wil je nou nog steeds nog veel meer van dat soort vragen, dan heb ik een boek voor mijn neus liggen. Echt, het is een prachtig boek, prachtig vormgegeven. Dat is gek, van Danielle Brown. Danielle, ik ga jou zo vragen of je daar wat wil schrijven voor een winnaar. Want als je dat boek wil winnen, dan kan je een mailtje sturen naar redactiemanagement@boom.nl. Naar redactiemanagement@boom.nl. En dan maak je kans om een gesigneerd boek van Danielle Brown te winnen. Dat is gek. Het zijn wel niet gek, dat is hartstikke leuk. En als je het dan niet wint, kan je het altijd nog kopen op boom.nl. Danielle, ik dank jou hartelijk voor je komst.
Dank je hartelijk voor het fijne gesprek. En voor de winnaar van het boek heel erg veel leesplezier gewenst.